Hey, hallo! Leuk dat je luistert naar de Entertainment Cast. De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Het zijn de verhalen van de bedenkers, makers en uitvoerders. Ieder met hun eigen, unieke, inspirerende, uitzonderlijke verhalen. Verhalen over succes, tegenslag, ups en downs, hits en missers. Verhalen die gezamenlijk de wereld van entertainment kleur en inhoud geven. In deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofstede in gesprek met...
Ja, mijn gasten van vandaag zijn bezeten van theater. De een studeerde aan de Technische Universiteit van Eindhoven en zijn partner in crime studeerde technische weg- en waterbouwkunde. Gelukkig kwamen ze er snel achter dat hun liefde voor de theaterwereld een stuk groter was. Ik heb vandaag de gast Cyprien Jasper en Marco Hulsepos van ProEx. Welkom heren.
Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Jullie zijn natuurlijk wel echt via een omweg hierin in verzeild geraakt. Dus dan bij jou beginnen, Cyprien. Jij hebt letterlijk en figuurlijk een technische opleiding gehad. En dan kom je ineens in cultuur terecht.
Ik heb altijd een soort fascinatie gehad van hoe dingen werken. Vandaar eigenlijk techniek. Dus begonnen met hoe werkt het? En daarin mijn opleidingen gedaan. Ik kwam er al wel vrij snel achter op school ook dat ik niet een hele goede techneut ben. En dat ik ietsje beter kon ouwehoeren over techniek dan dat ik dingen kon ontwerpen of designen.
Ja.
En hoe ik dan eigenlijk in de entertainment ben terechtgekomen. Ik heb een tijdje in de IT gewerkt. En ik kende de jongens van de kast. Met name een van mijn beste vrienden is de geluidstechnicus van de kast. En... ik ging wel eens mee, kistjes duwen, dat soort dingen. Toen ze nog een coverbandje waren, zeg maar. Dus in het voorprogramma van Linda, Roos en Jessica, volgens mij nog. Dat niveau, zeg maar. Dus ik vond het hartstikke leuk. En toen het in de IT wat lastiger werd, rond 2000 volgens mij was dat. Toen kreeg ik een soort aanbieding van de jongens van... wil je niet bij ons eens wat komen doen? We hebben wat probleempjes, printers, pc'tjes. Heb je tussendoor wat te doen? Nou, opgepakt, kantoorbaantje, IT-dingetjes. En toen waren ze bezig met het toertje van de kast aan het verkopen, de theatertour. En de dame die dat toen verkocht, die vond het ook niet zo heel leuk. En ik dacht dat ik dat beter kon. En toen ben ik dat maar gaan doen, zeg maar. Dat is eigenlijk kort gezegd voor mij geweest, dat ik dit ben gaan doen qua verkoop. Qua theater heb ik echt wel... Ik dacht maar toen ik laatst in de Luxor was, in de nieuwe Luxor, die had het over Waardenberg en de Jong. En dat is eigenlijk mijn eerste voorstelling geweest die ik in het theater heb gezien. Okay. Daar had ik het idee van, dat was in Leeuwarden. Dat vond ik zo geweldig. Ik was in mijn eentje gewoon een kaartje gekocht. En ik vond het waanzinnig. Licht uit. En dan ineens, nou, die bizarre grap van die mannen. Ja, machtig. Machtig.
Nou, kijk, dat is een mooi bruggetje naar een vraag die we later op nog even terug laten komen. Ja, voor jou is eigenlijk ook gewoon... jij hebt al wel vrij snel de liefde voor muziek gevonden.
Ja, nou, ik heb inderdaad HTS weg en waterbouw gedaan. Daarna heb ik nog een jaartje in Leeuwarden op de HTS gezeten. Bleek ook de school te zijn waar Cyprien op zat. Dus wellicht hebben we ooit nog bij hetzelfde koffieapparaat gestaan. Maar ik ben altijd in de muziek vanuit coverbandje, vanuit kampen, zeg maar. Met mijn broer en vrienden. Elke kroeg gezien, weet je wel. En dan ga je een keer een braderie doen. En dan, dat gaat van klein naar groter. En dan mag je een keer naar Ommen. En dan mag je een keer naar Amsterdam. Maar dat was allemaal covers en leuk en gezellig. En toen uiteindelijk... dat ben ik eigenlijk altijd naast mijn werk blijven doen. En ik ben op een gegeven moment bij een gemeente terechtgekomen. En daar werd ik gillend gek. Toen had ik zoiets van, ja, ambtenarij, dat is niks voor mij. toen ben ik traditionele zeilschepen gaan verhuren. Een hele grote driemasters voor dagtochten en jubilea, dat soort zaken. Maar toen zat ik ook in een bandje en dat heette de Boswachters. En per ongeluk kregen we daar een wereldhit. Nou, wereld niet, want het was Nederlandstalig, maar in ieder geval voor Nederland... was dat best wel een ding. En toen kwam ik ook in aanraking met cultuur. Want zelfs de draaimolens in de binnenstad van Utrecht... draaiden het bananenlied.
Ja.
En toen had ik zoiets, nou, dan zijn we cultuur. En toen is de liefde voor cultuur geboren. En toen moest er een vervolgalbum gemaakt worden. En dat maakten we bij ProEx. Dat was een nieuw label, wat wij nog niet kenden. En zodoende is de relatie met ProEx ontstaan. En toen stopten de boswachters en toen ben ik eigenlijk muzikale producties blijven doen. Daar. Totdat Klaas wegging. Klaas de Jong, de directeur. Die ging films maken, Michiel de Ruiter. Verliefd op Ibiza, verliefd op whatever. En toen waren er een aantal kandidaten en daar hebben Sybren en Johan hebben mij daarvoor gekozen. Ah, en sindsdien, zeg maar, zijn we er nog. Zijn we er nog?
Kijk, uiteindelijk, het is altijd mooi om te zien waar iemand vandaan komt. En vooral ook, weet je, waar dan dat zaadje geplant is. Jij zei Waardenburg en de Jong. Bij jou is dat uiteindelijk ook een beetje voortgegroeid uit het feit dat je zelf op het podium hebt staan en een hit hebt gescoord. Is er, zeg maar, vanuit de opvoeding iets meegekregen? Ik vraag het altijd, want bij sommigen is het zo van, ja, maar kom uit een hele muzikale familie. Maar ik heb ook wel eens mensen die zeggen, nou, mijn ouders, de radio stond nog niet eens aan.
Nee, volgens mij zijn mijn ouders nog nooit in een theater geweest destijds. Nee. Denk ik niet. Nee, bij mij niet.
Nou ja, mijn opa die speelde schuiftrombone. Dat weet ik wel. Mijn vader en moeder niet. En mijn opa van mijn vaders kant, die was nogal creatief.
Ja.
Die tekende voedselbonnen na in de oorlog. En die gingen voor echt door. Dus dat was wel, die had wel iets met creëren, het maken. En die heeft er niet zoveel mee gedaan. Mijn vader zei altijd van, ja, dat moet je, als je iets kunt, moet je dat doen.
Ja.
En dan is het een zonde dat je het niet doet. Dus vandaar dat ik wel zoiets had van, ja, moet maken. En als je dat leuk vindt, moet je dat doen.
Dus een stukje motivatie wel degelijk
zeer zeker
meegegeven.
Ja.
Nou ja, wat uiteindelijk leuk is, weet je, jullie hebben eigenlijk gewoon een relatief jong bedrijf. Hè? Als je langs alle theaterimpresariaten gaat, die hebben een, sommige bestaan wel 40, 50 jaar. Jullie 21 jaar, die conclusie hebben we net getrokken. Dat is best wel een periode, weet je wel, waarin jullie vanuit het niets ineens kwamen. Hoe hebben jullie dat zelf beleefd eigenlijk?
Ja, beleven, je rolt er heel erg in. Ik weet nog wel dat wij, wat ik net al aangaf, de kasten gingen verkopen in het theater. Mojo had onze eerste tournee verkocht. En wij hadden zoiets van, zo ingewikkeld kan dat niet zijn. Ik bedoel, de kast is een hit. Je belt gewoon het theater en je gaat spelen. Wij hadden dat idee gewoon. En wij gingen bellen en dat was helemaal niet zo makkelijk. De theaters hadden helemaal niet het idee van, dit moeten we gaan doen. Die hadden inhoudelijke argumenten van, dat vinden we niet zo goed bij ons passen. Niet zoals wij gewend waren van, je bent uitverkocht, dus je wil dit hebben.
Niet cultureel genoeg.
Nee. Dus wij vonden dat best ingewikkeld. En die markt was bijzonder gesloten. Het was voor ons heel moeilijk om binnen te komen als niet een bestaande impresariaat. Dus we hebben gesprekken gehad met programmeurs van, ja, die argumenteerden naar ons toe van, wij doen alleen zaken met de grote impresariaat.
Ja.
En dat vonden we echt heel gek. Hoe kan je dat nou daarom zeggen? Als je gewoon aangeeft, ik heb dit, ik ga dat maken, ik heb deze ideeën. En dan alleen omdat je niet van een bepaald impresariaat bent, kun je geen zaken doen. Dat vonden we bijzonder, zeg maar. Raar. Dus het duurt inderdaad wel even voordat je binnen bent. Dat vonden we toen moeilijk. Nu is dat een soort voordeel. Hè? Gesloten markt heeft voor ons voordelen dat er relatief weinig concurrentie is.
Precies.
Maar dat blijft een gek principe. En dat is eigenlijk nog steeds zo, eigenlijk.
Maar ja, het is op zich wel grappig, want jij bent natuurlijk letterlijk vanaf het podium de impresariaatskant ingerold. Hè? Dus jij kan je vrij eenvoudig verplaatsen wat het betekent om...
Nou, ik heb later ook nog met Scrum heel veel in de theaters gestaan. Eigenlijk door heel het land wel.
Ja.
En een voordeel is dat je dan zowel de voorkant ziet, zoals wij hem als impresariaat zien, en je ziet de achterkant zoals je hem als artiest ziet.
Ja.
En dat is heel leerzaam, want dan kun je ook... Dat is wel een vraag wat jij net stelde van, ja, tot hoever zijn jullie nu gekomen? Wat wij in het begin deden is heel erg kijken van, oké, wat kunnen wij, wat voelt goed bij ons? Met welke mensen kunnen wij goed overweg? Hebben we niet al te veel stress van, want daar houden we niet van. En daardoor kun je dingen heel goed wegzetten.
Ja.
En op het moment dat die artiesten of producenten of ellende maar vragen hadden, die soms schuurt het wel eens. Hè? Van, hoe kan het nou? En dit en zus en zo. En hold your horses. Maar ik kon mij heel makkelijk verplaatsen en ik kan mij nog heel makkelijk verplaatsen. En daardoor kun je heel makkelijk met de artiesten mee bewegen. En weet je waar ze tegenaan lopen? En ik heb zelf ook wel eens een kwartier met min 10 bij een artiesteningang gestaan.
Ja.
Dan zeg je van ja, kom op, hoeft niet, weet je wel. Maar je kunt dan makkelijk meebewegen. En dat is wel een heel groot voordeel gebleken hoe wij het hebben aangepakt. Ja. En zeker ook als er issues, echt issues waren, weet je wel. Vrijdagavond 11:45, telefoon van programmeur. Guys, problemen. Dan pakte Sybren de kant van de programmeur. En ik pakte de kant van de artiest.
Ja.
Ja, en dan kun je veel makkelijker schakelen met elkaar.
Ja.
En ik denk dat wel een hele grote basis is geweest om te kunnen groeien.
Wat ik wel grappig vind, hè, want bedoel, ik riep het eigenlijk al voordat we op record drukten. Wij kenden elkaar wel, maar nooit iets gedaan. Eigenlijk tot de tour van Piet NL. Wat ik bij jullie altijd mooi heb gevonden is dat er heel duidelijk een signatuur te zien was in waar jullie voor stonden en voor staan. Hoe belangrijk vinden jullie dat? En ik roep het om de dood eenvoudige reden. Wij hebben gedrieën zoals we hier zitten. Allemaal iets met Nina June. Ik heb ooit nog haar geholpen bij haar eerste releases. En ik vond haar toen heel bijzonder. En ik vond het raar dat zo weinig mensen dat voelden. Dus ik vond het super grappig om te zien dat jullie dat eigenlijk vrij snel omarmd hebben. En dat gewoon ja, de weg van de geleidelijkheid met heel veel liefde en zorg dat gebracht hebben tot het niveau waar het nu staat.
Nou ja, ik denk, wij hebben dat niet gebracht. Dat heeft ze vooral zelf gedaan, om even te parkeren.
Maar jullie waren wel de...
Wij hebben daar wel gelijk in geloofd. Ik heb het daar vorige week nog gezegd. Dat ik weet nog dat moment dat wij in Nijmegen waren bij de vereniging. En er kwam zo'n meisje aan. Ik denk dat ze 20 was geweest. Nog net niet op rollerskates.
Ja.
Maar met felgekleurde koptelefoon. Ik heb wat liedjes en ik denk dat dat wel mooi is om in theater te doen. Dat lijkt me leuk. En toen hadden wij al zoiets. Ach lieverd, weet je wel, wij gaan jou helpen.
Ja.
En dat is gewoon mooi dat je dat. Dat hebben we ook met Margriet Sjoerdsma, weet je wel. Dat zijn gewoon van die vaste dingen die wij fantastisch vinden om te doen.
Ja.
Vanuit de liefde voor muziek.
Zeker, zeker. Ja, Nina June is inderdaad dat jij ook zegt, dit is gewoon zo bijzonder, zo mooi.
Ja.
En dat blijft zich gewoon ontwikkelen. Dus het blijft voor ons ook steeds leuk om dat te blijven doen.
Ja, maar het is ook een signatuur. Margriet Sjoerdsma, wat jullie met Nina doen. En in zekere zin ook met Piet NL. Want dat is ook niet een pakketje wat je heel makkelijk door dezelfde brievenbus krijgt. Vind je dat belangrijk om iets nieuws te brengen?
Ja, wij zijn zelf niet zo bewust van die signatuur, om het zo maar te zeggen. Wij kijken gewoon van wat vinden wij mooi en wat voelt bij ons, wat wij leuk vinden om te doen.
Ja.
Wij zeggen het altijd wel heel bot, leuke dingen doen met leuke mensen.
Ja.
Maar daar komt het uiteindelijk op neer. Want je moet op het moment dat je gaat samenwerken, ze 1,5 tot 2 jaar lang met elkaar door, voordat dan een eerste tour erop zit.
Ja.
Dat is nogal een tijd.
Maar ik noem het heel bewust een signatuur, omdat ik gewoon zie dat er een hele mooie balans is in kwalitatief mooie dingen en dingen die gewoon goed zijn en waar je relatief makkelijk je kaart op kan verkopen. En die balans zorgt natuurlijk voor dat er ook voor jullie altijd een uitdaging is.
Ja, dat houdt het denk ik ook wel heel erg leuk. Als je inderdaad kunt blijven nadenken over nieuwe ingangen, nieuwe methodes, dan steeds je standaard rondje doen. Dat houdt het voor ons ook leuk, inderdaad. Wij doen ook artiesten, en dat vind ik ook super leuk om te doen hoor. Wij doen bijvoorbeeld de Rhythm of the Dance, Ierse dans. Die tournees zijn voor ons heel belangrijk. Financieel heel belangrijk, maar ook omdat het ons in de grote zalen brengt. Maar dat is toch een heel ander ding dan bijvoorbeeld wat we nu doen met. Wij doen een voorstelling van Theory. Dat is dans gedaan door mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met professionals. En dan zijn wij niet echt danskenners. En we hebben van tevoren ook een onderzoek gedaan naar het theater. Van ja, verwachten jullie dit van ons? En het theater gaven aan, een aantal programmeurs. Die zeiden van, nou ja, dans niet zozeer, maar dit concept wel. Dit inclusieve concept snappen we wel dat bij jullie past. Dat jullie dit leuk vinden om te doen. Dat jullie denken dat dit gemaakt moet worden. Dus dat het niet makkelijk gaat worden, hè, dat weten wij van tevoren al. Dit wordt niet iets wat wij gewoon 40 keer wegzetten. Maar het is wel iets waar je gewoon met heel veel plezier naartoe gaat. Naar een voorstelling. Maar ook waarbij je blijft brainstormen van hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we hier publiek voor krijgen? Hoe gaan we de volgende voorstelling brengen? Dat is hartstikke leuk om over na te denken. Dat is toch anders dan je jaarlijkse toertje van een coverband bijvoorbeeld.
Ja. Maar goed, uiteindelijk is dat ook iets, weet je. De theaters moeten ook met jullie meegroeien. Hè? Je kon natuurlijk als Als nieuwkomer kom je binnen, dan moet je die band gaan opbouwen in een heel gesloten wereldje. Dat is best een uitdaging.
Ja, maar het leuke, en dat vond ik trouwens ook het verschil tussen mijn vorige werk, zeg maar, mijn eerste baantjes in de IT. Mijn klanten waren niet zozeer geïnteresseerd in de techniek. Dat vond ik zelf heel erg leuk. En het product verkopen van dit is prachtig, supermooie routers en weet ik wat allemaal. Vond ik zelf heel interessant, maar mijn klanten hadden gezegd, als het maar werkt.
Ja.
En in de theaterwereld is het zo, mensen zijn juist heel geïnteresseerd in wat je brengt en waarom je het brengt en wie het brengt. Dat vinden ze. Dus de mensen waarmee je zaken doet, zeg maar, de mensen waarmee je omgaat, die zijn ermee bezig vanuit een soort passie, vanuit een soort gevoel. En dat is heel anders dan bijvoorbeeld mijn klanten in de IT-wereld waren.
Ja.
Ik vond juist de mensen waarmee we werken, of het nou artiesten zijn, regisseurs of techneuten of programmeurs, directeuren. Dat zijn allemaal mensen die dat doen met passie. En echt. Er zit geen uitzondering in. Iedereen. Of het nou inderdaad van een buurtcentrum is of van een groot theater. Dat maakt verder niets van uit.
En als jij daar vanuit jouw perspectief naar kijkt, Marco. Hoe zie jij dat? Ja, want het is op zich best wel... dat is de reden waarom ik het leuk vond om met jullie te zitten. Onze industrie wordt heel erg gemaakt door de kleuren die de diverse mensen met zich meebrengen. Dus ook de werkwijze, het roster wat ze hebben.
Ja, wat is exact je vraag even?
Nou ja, wat mijn vraag is, uiteindelijk, er is een soort van oorsprong. Hè?
Ja.
Eigenlijk wat Sybren net zegt, maar ja, weet je, ik was heel erg gepassioneerd vanuit de ICT. Ik heb een mooi product en een klant zegt, ja, maar ik vind het veel belangrijker dat het werkt.
Ja.
En dan kom je ineens in een industrie waarbij emotie, wat best wel heel moeilijk te duiden of te pakken is, weet je, dat moet je gaan verkopen.
Ja, te begrijpen. Ik zit dan denk ik toch uiteindelijk meer, of meer, weet ik niet, maar ik zit meer aan de kant van, oké, dat publiek, dat moet een te gekke avond hebben. En daar zijn een aantal voorwaarden voor nodig. Dat betekent dat de productie moet goed zijn, dan moet de productie moet dat goed kunnen overbrengen naar het impresariaat. Het impresariaat moet het over kunnen brengen naar de programmeur naar de marketing naar het publiek. En uiteindelijk moet dan de productie, moet hem inkoppen op de avond, dat al die zetjes gedaan zijn. En dat cirkeltje moet kloppen. En als daar ergens een minnetje in zit, dan klopt er iets niet.
Nee.
En dan moet je op zoek naar dat minnetje. En die moet je verbeteren. En uiteindelijk, waar mijn passie zit om het te doen, is gewoon dat publiek, als dat een mooie avond heeft gehad, ook al zijn het er maar 20 of zijn het er 1500, weet je wel, dat is prachtig om te zien. En dan de bij Rhythm of the Dance zijn dat de oude omaatjes die dan net voordat ze de zaal ingaan nog even hun haartjes kammen. Why? Weet je wel, maar dat is, ik vind dat zo mooi dat je daarin je ding kunt doen en daar een onderdeel van kunt zijn. Ja, dat vind ik prachtig. En daar word je heel gemotiveerd door.
De magie van het theater.
Ja, dat heb je natuurlijk ook wel in feesttent. Is dat alleen wat anders met ronkende aggregaten en
precies.
Bier en hamburgerlucht. Maar dat is ook lekker.
Zeker. Hebben we ook gedaan.
Dat is ook gedaan.
Ook leuk.
En als jullie terugkijken naar die 21 jaar dat jullie gewoon echt een waarde zijn geworden in de industrie. Wat is dan de productie of de artiest geweest waarmee zeg maar de afnemers, in dit geval de programmeurs, iets hadden van, ja, die gasten zijn oké. Er is altijd één dingetje wat het verschil uitmaakt. Wat mensen roepen, dat hebben ze toch aangedurfd, de respect. En dan gaan ze toch met andere oren naar je luisteren.
Ja, ik denk dat het de kast moet zijn geweest. Want dat is onze deuropener geweest. Grappig, hè? Deur van de kast. Maar daar uiteindelijk is ProEx, zeg maar, binnen theater een bekend merk geworden. En ik denk uiteindelijk dat het onze werkwijze is geweest. Met name in eerste instantie Sybren's werkwijze naar de programmeurs doen. Gewoon doen wat je zegt. En nakomen wat je hebt afgesproken.
Ja.
En dat horen wij heel veel terug. En die signatuur waar jij het net over had. Dat we horen van heel veel mensen ook van die bij ons met hun programma aankomen. Ja, ik heb nu enkele programmeurs, theaters gesproken die zeggen, ja, je moet echt naar ProEx. Dat is het kantoor voor jou. Klaarblijkelijk is dat dus een magisch iets wat er speelt, waardoor die artiesten naar ons toe moeten. Nou, prima, weet je wel. strik erom.
Nou, en ik denk dat het persoonlijke bij jullie ook gewoon voor heel veel mensen een belangrijke rol speelt. Jullie tweeën bestieren de toko, jullie doen ook alles.
Ja.
Dat maakt het heel up close and personal.
Ja, ja, we zijn met z'n tweeën. Het is mouwen op stroop en gaan. Ja.
De volledige directie is hier.
Ja, precies. Ja. Kost de patiënt, maar dan heb je ook wat.
Nee, maar je moet het niet moeilijker maken dan het is.
Nee.
Ja.
Als je dat constant kunt blijven doen in hoe je werkt. En dat is Cybren is daar voorganger van voor mij. Voor in alle digitale processen en hoe we dat anders kunnen aansturen. Op het moment dat je iets doet en je kunt dat sneller doen en effectiever doen, moet je dat niet nalaten.
Zodat je tijd overhoudt voor leuke dingen. Zeg maar.
Zodat je tijd overhoudt voor leuke dingen.
Dus en voorstellingen kunt bezoeken, mensen kunt spreken, maar ook zeilen, schaatsen, ja. Wat je ook maar wilt doen, zeg maar. Ja. Als je onnodige onzin kunt wegfilteren, ja, dan moeten we dat niet laten.
Nou, dat ga ik even een veer in je reet steken.
Oh.
Maar dat is echt serieus. Dat is echt. Ik ben niet zo. Ik ben echt een hele ouderwetse Duitser. Wat dat betreft die gewoon... Kantoortijden. We gaan ervoor. En Cybren is zoiets. Chill. Weet je wel. Ik werk wanneer ik werk. Ik weet wanneer ik moet werken. Dit is mijn verantwoordelijkheid. Die pak ik volledig. En gaan. En dat heb ik wel heel erg moeten leren. Maar dat is wel inderdaad wat je doet op het moment dat je nog een keer leuke dingen doet met leuke mensen. Dan hou je tijd over om andere dingen te doen. En dat betekent als jij 's maandags ochtends of dinsdagsmiddags wil gaan schaatsen, omdat jij op dat moment daar de behoefte aan toe, moet je dat doen.
Ja.
Wie in de wereld zegt dat jij dat niet mag doen? Dat slaat nergens op. Als je je dusdanig je leven zo inricht, dat je jezelf zo beperkt. Wij hebben die vrijheid dat we dat op die manier kunnen inrichten. En ja, dat is een groot goed.
Het mooie is, het strookt een beetje met hoe de grote bedrijven dit doen. Als je bij Google gaat werken, dan maakt het ze ook niet uit wanneer jij werkt, zolang je maar dat doet wat je moet doen.
Ja, het gaat niet om de uren. Het gaat om wat je levert en waar je voor staat.
Ja, en werk mag ook best leuk zijn.
Nou, dat lijkt me in ons geval een essentiële voorwaarde, toch?
Ja, zeker, zeker. Ja.
Ook voor jullie geldt een 9-tot-5 baantje is het niet.
Nee.
He, alle theaters bezoeken om de nieuwe snoepjes te eten leren die jullie hebben.
Weet je, het is het prachtig, oprecht een hartstikke leuk vak. 2 weken geleden zijn we nog, voordat we de laatste lockdown ingingen, naar Jeroen Kant geweest. Aanvullend daarna, of aansluitend daarna, naar Vado Pillows Doys in de Lievekamp in Os. En weet je, dan ben je weg vanaf een uurtje of 4 tot 2 uur in de nacht. En ja, dan moet je het wel goed met elkaar kunnen vinden. Als je de hele tijd met elkaar in de auto zit. Je moet het goed kunnen vinden met de programmeurs waar je op goed bezoek gaat. En je moet het goed kunnen vinden met de artiesten waar je gaat bezoeken. Ja, een prachtige job, jong. Dat is hartstikke leuk. Het is alleen jammer dat het even ontnomen wordt nu weer. Hè? Maar voor de rest is het hartstikke leuk.
Dat is een mooi bruggetje. Wat was voor jullie de impact van corona? Hè? Want hoe je het weet of keert. We hebben natuurlijk nu gewoon 2 seizoenen gehad die eigenlijk volledig naar de galamiezen zijn.
Ja, die zijn echt wel weg, ja. Wij gingen ons recordjaar in, denk ik, qua aantallen verkochte voorstellingen. Dus er stond een enorme line-up, zeg maar, waren enorme tournees verkocht. En toen kwam corona, zeg maar. En het lastige was, dat heeft iedereen natuurlijk gehad, van ja, eerst 3 weken, dan 6 weken. En je scope gaat steeds verder van wow, dit gaat echt heel erg lang duren. En we konden er ook geen afscheid van nemen. Er zijn ook andere mensen in ons werkveld, zeg maar, die weet ik wat, draden zijn gaan trekken of GGD-werknemer zijn geworden. Maar wij moesten natuurlijk steeds die tournees blijven bewaken, die tournees blijven schuiven. Dus wij zeiden altijd, we zijn heel druk geweest met niets.
Ja.
Dus uiteindelijk hebben we minder voorstellingen overgehouden. En we zijn er heel druk mee geweest.
En wat is de impact zeg maar mentaal geweest voor jullie?
Een beetje op af voor mij. We hebben af en toe een soort handen uit de mouwen gevoel gehad. Van, nou, we gaan dit aanvliegen en we gaan het allemaal verplaatsen. Maar ook wel eens af en toe gewoon starend in de koplampen gedacht van en nu? Wat moeten we nu nog gaan doen? Wat gaan we nog doen?
Het is grappig dat jij dat zegt. Want ik heb eigenlijk ook iedere keer gehad van jongens, blik vooruit en niet moeilijk doen, schouders eronder. Maar ik heb nu best wel een moedeloos gevoel. Zeg, wat moet ik nu nog verzinnen om leuke dingen te kunnen doen?
Ja, dat is lastig. Maar wij kunnen niet anders dan keihard op die voorstelling blijven zitten. En op die data blijven zitten. En dat is... Ja, die is wel eens lastig. Ik vind dat oprecht. Echt dat je de energie er moet van uithalen. Terwijl je weet dat het voelt als oneindig. Er zit geen einde aan. Maar wij kunnen niet zeggen van... Ja, we laten het maar los. Want dan zijn we het bedrijf kwijt. Klopt. En dan zijn we alle artiesten kwijt. En die artiesten hebben geen speeldata meer. Dus wij moeten wel. Ja, en dat is een beetje op jezelf letten. En leuke dingen doen op het moment dat je denkt van leuke dingen doen. Uiteindelijk wel gewoon proberen die data in die agenda te houden. Ja, het is een opdracht. Het is een opdracht.
Nou ja, nee, maar dat is het ook. En het is ook een onmogelijke opdracht.
Het is lastig, ja.
Laten we realistisch zijn. We zijn, kort door de bocht, 1 december allemaal uit de bocht gevlogen. Nou, december gaat niks worden. Januari denk ik ook niet. En als we heel veel geluk hebben, 1 februari. Als we pech hebben, 1 maart. Dat is niet meer te integreren in de tweede helft van het theaterseizoen. Dat kan niet.
Nee, en ook niet naar volgend seizoen. En onze optiek is ook dat we het echt samen moeten doen. Dus wij moeten het als impresariaat en de producenten en de artiesten aan de ene kant echt samen met de theaters doen. En eigenlijk ook de collega-bureaus moeten het echt samen met elkaar doen. Mekaar een beetje ruimte geven. Niet constant, dat is mijn datum, dat is mijn omzet. Nee, jongens, dat gaan we niet werken.
Nee.
We moeten met elkaar het verlies nemen en we moeten met elkaar kijken waar we nog de winst kunnen pakken. Anders hebben we alleen maar verliezers, ook binnen de sector. Ik denk niet dat we dat moeten willen.
Nee, maar ik ben dat helemaal met je eens. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om vooral te kijken naar wat wel kan en niet zozeer wat niet kan. Het was wel grappig. Ik heb een tijdje geleden hadden we een soort van gezellig aan de bar. En joh, wat zou daar nog interessant kunnen zijn? Ja, wat we missen, moeten we in het zomertheater gaan doen. Vond ik niet zo'n hele slechte gedachte. Want er is nooit meer dan 1/3 van Nederland op vakantie. Dus je kan Nederland prima in 3 regio's opdelen.
Ik was vanochtend in Wageningen. En daar zei de directiesecretaresse, die zei exact hetzelfde.
Ja.
Marjan die zei van ja, waarom zijn wij altijd zomers dicht?
Ja.
Misschien moeten we inderdaad gaan omdenken daarin. Ja,
ja.
Dat zou.
Ik vond het wel grappig. Ik weet niet meer waar ik het artikeltje las. Maar dat was een man die. Hè, zonder een hele depressieve podcast te willen maken. Maar van joh, wij hebben hier nog 5 jaar last van. En wen er maar aan. Nee. En denk na wat je dan wel kan doen. Ja, dat betekent eigenlijk voor ons dat we anticyclisch zouden moeten gaan werken. En zouden moeten gaan denken. He, dus als grap stond er in het artikel van... ja, wend er maar aan dat carnaval gewoon op 1 juli gevierd wordt.
Ja. We houden hem...
Nou ja, weet je, ik hou het ook liever zoals het is. Maar ik vond op zich...
Nee, maar ik begrijp...
Het shock effect van die uitspraak had wel zoiets van... Oké, maar als het echt niet kan... en wij moeten tussen april en september ons dingetje doen... dat is in ieder geval een gegeven.
Ja, kijk, als we elk jaar te maken krijgen met... oké, jongens, dan gaan dan hebben we even geen vrije tijdsuitingen. Als in niet naar de kroeg, niet naar het restaurant... niet naar het theater, niet naar de bioscoop, niet naar de club. Weet je, als ze zeggen van ja, dat gaan we tussen 1 november en 31 of 1 maart niet meer doen... de komende 5 jaar. Het schept wel duidelijkheid.
Ja.
Ik ben nog in de ontkennende fase.
maar Sieber, ik heb dat dus ook. Alleen het enige is, dit is het tweede seizoen... waarin we geconfronteerd worden met dat er dingen gebeuren... waar wij geen grip op hebben. En niet alleen Nederland, het is een global problem. Dus ik vond op zich...
Nou, waarom ik het zeg... Sorry dat ik je even interrompeer, maar... wij hebben op een gegeven moment vorig jaar september 2020... Toen zat het er alweer aan te komen. Toen hebben wij als tegen elkaar gezegd van... eigenlijk zouden we dit hele seizoen leeg moeten vegen. Zou iedereen dat moeten doen? En we zouden als branche... want we hebben een heftig half jaar achter de rug...
Ja.
Gewoon even een half jaar niks moeten doen.
Ja.
En we zien elkaar weer in maart 2021... om te kijken naar de toekomst. Dat is niet gebeurd. Wij zijn van persconferentie naar persconferentie... naar persconferentie. En dat zouden we nooit meer doen.
Nee.
En wat doen we nu?
Weer.
Van persconferentie, van persconferentie. En daarin... zijn wij natuurlijk met z'n tweeën een relatief kleine speler. Om met de vuist op tafel te zeggen... van jongens, we moeten die sector veranderen. Want dan kunnen wij met z'n tweeën nooit aanjagen.
Maar dat is een gegeven. Ik bedoel, ik heb ook wel eens in een Zoom gezeten met allerlei mensen... dat ik dacht van... Ik weet niet of ik nou heel gelukkig word van wat hier allemaal geroepen wordt. Want het is in het hier en nu. En het is niet voorbij de komende 5-6 maanden kijken. Wat volgens mij best wel relevant is.
Zeker.
Zeker.
Stel nou voor, hè, wij zitten in Den Haag. Is een hele mooie zaal. En ze hebben een hele grote muur. En daar mag je iets op tekenen. Cultuur mag opnieuw ingedeeld worden.
Ja.
Stel nou voor dat je de vrijheid krijgt om gewoon een advies uit te brengen hoe de regering met cultuur moet omgaan. Hoe zou dat advies eruit zien? Want het is namelijk, het is ingewikkelder dan dat heel veel mensen denken. Maar er zou eigenlijk wel gewoon een keer iemand moeten opstaan in Den Haag die zegt van jongens, we moeten dit een kop en een staart gaan geven, want we doen maar wat.
Ja, maar dit, ik denk dat dat is wel een hele moeilijke hoor. Die kan ik niet zo binnen 10 seconden even antwoorden.
Maar laten we dan terugbrengen tot waar wij ons in begeven. Artiesten die in theater ingaan of die de Caprera's in de zomer bezoeken. Wat natuurlijk gewoon de openluchttheaters zijn. En we zouden daar eens opnieuw naar moeten kijken. Hoe gaan wij om met... we weten allemaal wat de plek van de ZZP'er is. Die is heel lastig. Die is natuurlijk 2 jaar lang gewoon ook teleurgesteld. In wat hem geboden is.
Ja, dat is wel een spannende. Want trickle down is het. Hè? Trickle down. Werkt wel met bezuinigingen. Maar niet als er geld te verdelen is.
Nee.
En dat is wel een hele pijnlijke conclusie. En die conclusie wordt zo af en toe ook wel door wat huizen gedeeld. Maar ook niet te breed.
Is dat angst?
Angst, absoluut angst. Maar die pijn, die wordt gevoeld bij de ZZP'ers.
Ja.
En die, ja goed, jij hebt zelf ook Sybren in je omgeving, vrienden die echt daadwerkelijk iets anders zijn gaan doen. En komen die wel terug? En dat is wel spannend. Daar moeten we als sector wel alert op zijn. Maar ja, water gaat ook zoals het gaat, weet je wel.
Maar het vertrek van kundige mensen is natuurlijk altijd heel pijnlijk.
Ja, maar als die het liefde voor het vak hebben, komen ze ook weer terug.
Nou, ik hoop het. Ik hoop oprecht dat dat gaat gebeuren. Er zijn natuurlijk ook mensen die ineens zien van, joh, bij een baas, 9 tot 5, pensioen, ziektekosten geregeld, alle weekenden vrij.
Ja. Ja, dat kan.
Maar we hebben het toch zo leuk dat mensen willen dit gewoon doen wat wij doen. Waar wij mee bezig zijn. Dat vinden mensen superleuk.
Ik ben er zelf het levende bewijs van.
Ja, dat is liefde voor
het vak. Ik ben het weer gaan doen omdat ik het miste.
Ja.
Dus ik denk ook dat er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het wel doen. Maar ik spreek ook mensen die zeggen van, ik wist niet dat deze kant van vrijheid ook bestond. Van weekenden hebben, wel om 6 uur aan tafel met het gezin kunnen eten. In plaats van dat je in de crew catering zit.
Ja. Dat klopt absoluut. Ja, ik hoop dat de liefde voor het vak uiteindelijk de mensen toch weer terugbrengt waar ze. Want wij moeten maken met elkaar, hè?
Klopt.
Dat is onze taak.
Maar als we nog eens heel voorzichtig teruggaan naar die grote witte muur in Den Haag.
Ja, ik wou net zeggen, we moeten even terug naar de witte muur.
Stel nou voor dat je mag 1 advies uitbrengen wat voor de grootste gemene delen al een vooruitgang zou zijn.
Deel.
Ja.
Deel. Ja. Gewoon deel met elkaar. Ga niet voor je eigen hachje, maar deel. Blijf in gesprek en deel. En wat ik daarmee wil zeggen is, wij doen sinds 2017 een onbekend, op dat moment onbekend bandje in theaterland, The Wieners, met een Everly Marauders tribute. Dat doen ze echt fantastisch. Eerste seizoen dat we ze gedaan hebben, hebben we ze op een preview laten zien. 40 boekingen, zaalbezetting van 80%. Strik erom, hou er zo. Consolideren. Vorig jaar overlijdt de laatste Everly van de 2. Wat zit er volgend jaar in het seizoen? 5, 6 Everly Brothers tribute?
Ja.
Ik vind dat vanaf de aanbodkant niet slim.
Nee.
Ga daarover in gesprek. Wij hebben ook wel een productie gedaan. Gaan we eerst naar een impresariaat, naar Impact. Ruud de Graaf. Ruud, we willen dit doen op die en die theaters. Schuurt dat richting jouw aanbod? Nee jongens, ga het vooral doen. Prima. Maar blijf in gesprek en deel. En hou niet alles voor jezelf, want dat gaat niet goed. De vijver wordt niet groter.
Nou, dat lijkt mij gewoon... Die zetten we op het tegeltje.
Dat is een mooie.
Dankjewel.
We hebben er in ieder geval één.
En als er nog veel ruimte over op die vitamine.
Ja, daarom. Voor mij ligt wat druk bij mij nog wel podcastjes te maken, voel ik. Toch nog even terug naar corona. Als je dan kijkt naar die rare 2 jaar. Dat moet natuurlijk op jullie organisatie ook gewoon echt een behoorlijke impact gehad hebben.
Ja. Dus dat is een dalende lijn. Ja.
Ja, we zaten in een enorm stijgende lijn, dat zei ik. En dat wordt ineens gewoon dalend. Dat is ook heel bijzonder, want wij zagen alleen maar stijgende omzetcijfers van ons.
Ja.
En ineens ga je naar nihil.
Ja.
Naar nul, zeg maar eigenlijk. Volgens mij, jij zit meer in de cijfers dan ik.
Maar nou ja, de pijnlijkste momenten zijn altijd de kwartaalaangifte. En de overzichten die je moet maken voor de accountant. En vorig jaar moesten wij... Ja, dan zie je een paar keer nul staan.
Ja.
En nu ook. Gisteren moest ik overzicht maken. En dan zie ik wat we verdiend hebben. Zeg maar, zonder dat stukje steun wat we dan hebben. Maar wat je dan... denk je, oh my god.
Ja.
Seriously. En dat doet gewoon verschrikkelijk veel pijn. En... ja, dat raakt ook echt. En dan moet je je weer overheen zetten om uiteindelijk weer voor die data te gaan die in de agenda staan. Want ja. daar zit ons geld. Als een artiest niet speelt, verdienen wij niks. Als een artiest niet maakt, verdienen wij niks.
Nee.
En dat geldt ook in principe voor de theaters. Dat is dus waar we met elkaar in zitten. Pagina 64, werk niet met je idolen van Gideon Karting. Ga hem lezen. Maar dat is het wel. En constant die energie weer opnieuw vinden om die data veilig te stellen voor eigenlijk hetgeen wat onderaan de streep overblijft bijna nul is. We kunnen nog geen kerstpakket verkopen, denk ik.
Dit was het personeelzaadje, toch?
Ja, ja. Dit is, ja.
De koffie is here we come. Oh, heerlijk.
Ja, maar dat is gewoon de realiteit, weet je wel. Je werkt je te schrompers voor niks op dit moment.
Hey, we kantelen hem even naar iets positiefs. Hè. Jullie zijn eigenlijk nu in de fase dat jullie het komende seizoen aan het verkopen zijn. Dus dat zullen heel veel reprises zijn en dat zullen ook nieuwe voorstellingen zijn. Zit er al iets tussen waar jullie enorm naar uitkijken?
Oh, dat moet niet te lang stil blijven nu.
maar een witje laten vallen is altijd goed voor de bedenktijd. Hè?
Ja, voor ons een hoogtepunt. We begonnen met waar wij mee zijn begonnen ooit met De Kast. En De Kast gaat weer op tour met ons, zeg maar. Dus wij mochten de tournee van De Kast verkopen. Dus het 30-jarige bestaan van De Kast. Dat vind ik fantastisch. Dat is, toen dat bekend werd, hadden wij al zoiets van wauw.
Ja.
En dus de cirkel is rond redenatie, dat was dit wel, ja.
Ja, het is niet zo dat kan me voorstellen.
Het is niet zozeer dat we nu kunnen stoppen, hè. Dat is het ook weer niet.
Nee. Maar dat is echt een ding voor jou, zeg maar.
Voor mij, ja.
Voor Sybren is dat echt een ding. Ik heb precies, ik vind dat mooi, weet je wel. En voor mij denk ik Beyond the Music. Dat is een Ierse productie. Waarmee wij in 2000 vroeger zijn we met 2 programmeurs naar Dublin gegaan. Hebben daar die voorstelling gekeken. En wat zij doen is, zij kijken hoe U2's de Joshua Tree geklonken zou hebben met klassiek orkest en koor.
Te gek.
En daar zit een zanger op. Echt sluit je ogen en... Bono, echt ja. 3.0, weet je wel. Echt serieus. En Rob Roos van Spijkenisse. Nee, niet Spijkenisse.
Schiedam, hè?
Schiedam, dankjewel. Ja, ik zat even maar. Die was mee en die is mega U2-fan. En dus kritisch.
Ja.
Dus we hadden zoiets van,
beter eikpunt kun je niet hebben.
Als Rob het goed vindt. Nou, we zijn daarvoor naar een kroeg geweest. Wat whiskies erin gegooid, wat biertjes. lekkere barbecue gerechtjes gegeten. Nee, maar Rob zei ook van ja, dit is fantastisch. Dit is echt, echt, echt fantastisch. En het leuke is dat we die gaan brengen met lokale popcoren.
Ja.
Dus zij brengen de band, het klassiek orkest. En lokaal worden de popkoren ingevlogen. En ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Want ja, dat is echt, denk ik, een...
Klinkt ook als een aardige productie.
Het is een aardige productie. Zie.
Klinkt ook als iets waar we al heel lang geleden mee begonnen zijn.
Ja.
Ja. En als je nou... dat vind ik ook altijd wel leuk. Is er iets waar je jaloers op bent... dat bij de buren zit? En niet zozeer omdat je het je collega niet gunt... en zegt van nou, dat was echt gewoon een... dat was echt een cookie voor ons geweest.
Ik zei dat van de week nog thuis. Ik heb dat zo vaak, heb ik ideeën... en die roep ik dan een keer tegen Siebren. Maar in de vaat der volkeren vergeet ik dat op te volgen.
Ja.
En dat vind ik echt, dan stoot ik me voor de kop... als ik dan van de week zie de speld in het theater.
Oh, ja, ja, ja.
Jezus, ja. Hulzebos, man, kom op. Ja. Ik heb dat echt 4 jaar geleden al een keer geroepen tegen Siebren. Ja. En ik doe dat dan niet.
Nee.
En veel, weet je wel. Dat is gewoon, dat is gewoon jammer.
Ja.
En Danny Vera. Ja, kennen de... destijds zat Chris Mertens op Front of House. En die zei van, ik vind dit wel wat bij jullie. Ik zei, dat vind ik te gek. Ja,
is ook te gek.
Vervolg je dan niet? En heb je wel eens, hè?
En de beste man is al lang bezig, hè?
Ja, zie,
zeker,
daarom.
Ja. Zeker.
Maar die zou qua signatuur, zeg maar, zeker, wel bij ProEx passen.
Maar ik vind Danny namelijk ook wel... ik ken hem namelijk ook al heel erg lang. Als ik het één iemand gun, dan is hij het wel. Die gast heeft zich echt de tandjes gewerkt om hier te komen.
En gewoon goede liedjes schrijven.
Ja. En gewoon trouw blijven aan je eigen stilo.
Ja, een goed lied.
Geen concessies aan doen. Echt, echt, echt heel knap. Als jullie kijken naar de toekomst. Zijn er dan nog dingen waarvan je zegt... van nou, weet je, dat hele theaterwereldje zou geholpen zijn... als we hier eens over na gaan denken?
Ja. Ja, heb ik net al gezegd, hè. Delen.
Maar is dat ook te vertalen, meer contactmomenten tussen de impresariaten en de makers?
Ik zou dat wel... Ik heb toevallig... Ja, goed, daar heb ik Siebren nog niet over gesproken, dus dat doe ik nu even.
Ja, ik ben benieuwd.
Ja, je deelt het gelijk met alle luisteraars.
Nee, ik zat dus bij Loek in Wageningen en daar hadden we het zo over. En ik zeg, ja, jullie hebben als theater wel inderdaad... die sommige regio's hebben die afstemming met elkaar. En dat zouden eigenlijk de impresariaat ook moeten hebben.
Goed idee.
Gewoon... Ik nodig ze allemaal uit. Laten we een boot huren of laten we op de hei gaan zitten. Dagje op de hei. En gewoon met elkaar. Wat ga jij brengen dat seizoen? Goh, ja, daar zit ik ook aan te denken. Misschien moeten wij dat dan 2 jaar later doen. Of weet je, op die manier. Volgens mij spreken we allemaal dezelfde taal. Zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Kunnen we dat alleen maar doen om vervolgens elkaar te versterken. En niet te veel met 5 of 6 dezelfde producties in diezelfde 5 te springen.
Ja, en ik denk ook meer openheid. Hè? Wat ik aan het begin zei van, het is een heel gesloten wereldje. En dat is voor degene die erin zitten best handig. En dat is eigenlijk ook wel fijn. Maar daardoor ontneem je andere mensen zeg maar kansen. Zeg maar. Ja. Kleine artiesten of mensen met een leuk idee. Die denken van ja, dit is te moeilijk of te lastig. En dat is eigenlijk heel erg zonde.
Klopt.
En eigenlijk zouden we veel opener daarin moeten zijn. Want het is helemaal geen belemmering of geen concurrentie. Het is gewoon mooi als er mooie producties komen.
Maar eens. Eens. En ik denk uiteindelijk ook... kijk, als ik het een beetje vergelijk met 15 jaar geleden... nu zie je dat muziek zich veel sneller ontwikkelt dan 15 jaar geleden. De hele digitalisering heeft daar natuurlijk een enorme rol in gespeeld. Dat is natuurlijk voor theater best lastig. Hè? Want je programmeert zo ver van tevoren... dat je de snoepjes van nu... kun je eigenlijk pas in 23, 24 kwijt.
Absoluut. Wij roepen volgens mij al heel lang... dat iedereen gewoon eens een paar zaterdagen vrij zou moeten houden.
Ja.
Om leuke dingen te kunnen doen die voorbij komen.
Ja.
En dat blijft toch lastig. Als je een zaterdag hebt en daar staat niks...
Nee.
En die zie je dan 2 maanden lang leeg staan... dan vinden programmeurs dat toch heel erg ingewikkeld.
Ja. En als jullie eens kijken naar, ook technisch zijn alle theaters natuurlijk gewoon, hebben sommige enorme upgrade gemaakt en sommige wat minder. Maar als ik dan buitenlanders over de vloer krijg, die zeggen van ja, maar bij jullie is het allemaal zo de dik voor elkaar show. Leggen wij de lat niet hoog in Nederland in vergelijking met buitenland?
Ja, een mooi voorbeeld is van Rhythm natuurlijk, hoe die in Nederland komen. Die hebben wij altijd in december, de Ierse dansproductie. En die komen uit Rusland, Siberië. En dan moeten ze met hun eigen koffer, krijgen ze allemaal een extra, naast hun kledingkoffer, een extra koffer met een stuk van het decor. Dan gaan ze in de trein. Dus dan slapen ze 's nachts in de trein en dan 's ochtends naar het theater. Als daar een beetje douchen, opfrissen, voorstelling spelen, spulletjes weer in de twee koffertjes. Hup, weer de trein in naar de volgende. En dan komen ze in Nederland. En dan komen ze in een rompot schaapskooi ergens in Epe. En dan staat er een verwarmde bus klaar. Die hen brengt naar het theater. Dan hebben ze allemaal met 4 man een chaletje. Ja, dus heaven voor hun hier.
Ja.
Dus wij zeggen ook altijd, je moet altijd Nederland na Siberië plannen. Want dan blijven wij goed.
Ja, dan blijven wij het warme bad.
Ja.
En dat werkt. Zeker ten opzichte van Siberië. Ja. Ja.
Maar het werkt echt zo. Ja. Zij zijn echt gewoon gewend om gewoon gaan. Ja. Niet lullen, maar poetsen.
Ja.
En dan komen ze hier en hebben ze iets. Wow, dit is chill.
Ja.
Dus we hebben het wel goed voor elkaar in Nederland.
Nou ja, vandaar dat ik het ook zeg. Weet je, ik heb wel eens een keer in Engeland een paar zalen van binnen gezien. Dat ik dacht van nou, het toilet moet je maar overslaan hier. En kleedkamer, er staan de bierfusten in. En weet ik allemaal wel niet wat. Maar
dat niveau hebben we in Nederland zelfs niet eens, denk ik. Nee.
Zeker niet.
Nee.
Hey, en als jullie gewoon eens teruggaan in de tijd toen jullie begonnen. En eens na gaan denken van joh, weet je al, ja, bij het begin hadden we dit misschien anders moeten doen om het onszelf makkelijker te maken. Weet je, wat waren nou echt de lessen die jullie getrokken hebben, weet je, uit jullie startperiode?
Dat we in het begin te veel dingen willen doen. En ook te veel verschillende dingen. Dus we hebben in het begin deden wij festivals, feesttentenprogrammering. We hebben films geproduceerd. We hebben zelf kaartjes verkocht voor Bas en Adriaan in Emmen. Dus echt heel veel verschillende dingen.
Ja.
En uiteindelijk zijn we steeds meer gaan focussen op wat wij leuk vinden en waar wij aandacht aan willen geven. Dat is eigenlijk theater is dat geworden.
Ja.
Niet dat die andere dingen niet leuk vinden, maar op een gegeven moment zijn sommige dingen niet meer te combineren. Dus als je een speelfilm moet produceren tegelijk met grote feesttentprogrammering, zeg maar, in de zomer. En daarna de theaters weer in moet gaan. Ja, dat is bijna niet te doen.
Nee.
En dat hebben we wel geleerd, denk ik. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
Ja, focus. Ja. Nee, ik denk dat ik onderstreep dat. We hebben dat toen destijds. Ik weet nog. Toen zaten we in zo'n tijdelijk kantoortje aan de Marconiweg, volgens mij. Dat we dat heel duidelijk gepositioneerd hebben. En wij, even wat wel goed is om te weten. Wij werken. We hebben dat gepositioneerd omdat wij in financiële nood zaten. Laat ik zo zeggen, ging niet zo goed met ProEx.
Nee.
En Sybren had net zijn eerste kind gekregen en dat vond ik wel een dingetje. Want ik weet nog dat we zeiden van ja, maar Sybren heeft een kind, hè? Die heeft een gezin.
Verantwoordelijkheid.
Wij niet. Dus Sybren krijgt deze maand iets meer. Zo ging dat.
Ja.
Hè? Die krijgt iets meer dan dat wij kregen. En wij werken met een derde rekening. Dat betekent dat de gelden die van opdrachtgevers, theaters, festivals, feesttenten, die komen op die derde rekening. Die gaan niet door ons bedrijf. En we hebben altijd volgehouden, en dat hebben we ook nog nooit gedaan, door dat geld op die derde rekening is van de artiesten. Is niet van ons, is van de artiesten. En vanaf die derde rekening gaat het rechtstreeks naar de artiesten en een stukje naar ons toe. En dat hebben we altijd volgehouden. En in die situatie hadden wij zoiets van, ja, ik weet nog, toen stond er iets van 30.000 euro op die rekening. Maar wij zaten in financiële nood. En wij zijn er nooit aangekomen. Nee. En toen hebben we wel gezegd van ja, hoe kunnen we dit tij keren? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij zelf gewoon aan de goede kant ook zitten en dat het wat makkelijker gaat? En toen hebben we inderdaad een aantal zaken zijn we gaan scheiden en focussen op wat wij leuk vinden om te doen en waar we goed in zijn. Want vaak is dat hetzelfde. En toen dat helder werd en dat ook zakelijk neergezet was, toen werden de stapjes gemaakt. Van beide kanten. En dat was echt super gaaf om te zien, weet je wel. Dat je dan tak, 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 tak. Wow, dus de keuze die we toen maakten, dat heeft voor ons gewerkt.
Ja.
Uiteindelijk zijn al die verschillende onderdelen los van elkaar zijn ook allemaal weer sterker geworden. Dus zeg maar, Johan die zich bezig heeft gehouden met festivalprogrammering en het opzetten van een aantal festivals. Dat is veel groter geworden, veel succesvoller. De filmbusiness, waar Klaas mee bezig is gegaan,
Daar is hij heel succesvol in geworden. Wij zijn meer voorstellingen gaan verkopen dan ooit, zeg maar, in het theater. Dus eigenlijk is het voor iedereen veel beter geworden.
Ja.
En we werken nog steeds met iedereen, even...
Met al die mensen die ooit samen bij ons gewerkt hebben, zeg maar, ook nog steeds, ja.
Nou ja, maar goed, dat zegt ook heel veel natuurlijk over hoe jullie in die wedstrijd zitten.
Wellicht, ja. Ja,
nou ja, dat, het up close and personal, waar ik het
heeft,
over had.
Het heeft wel eens geschuurd, hè?
Ja, maar ze zeggen altijd, zonder wrijving geen glans.
Dat klopt. Zonder tegenstand geen diamant.
Nee, precies.
Oh, ja. Hey. Weer een tegeltje.
Weer een tegeltje. Ja, kijk, de onderdeel van deze podcast is ook dat er uit dit apparaat altijd een vraag komt. Ik ga dat nu twee doen, omdat jullie nou eenmaal gewoon met dubbel geschud hier zitten.
Mag ik ook een hulplijn inzetten? Of?
Ja, jullie mogen elkaar, inzetten. Dat is geen probleem. Nou ja, de eentje, ik kan hem niet laken. Normaal vraag ik om een getal, maar ik draai hem nu om. Ik druk gewoon op een knop, omdat ik weet welke vraag eronder ligt. En ik vond dit wel een leuke voor jou, Sybren. Die past heel erg in jouw straatje.
Welke technologische ontwikkeling heeft het grootste effect op je werk gehad?
Ja. Schot voor open doel. Ticketing.
Ja, ticketing denk ik wel. Maar sowieso wel mobiele internetverbinding, denk ik.
Ja.
Ik denk toen wij begonnen, we hadden exact voor DOS, dacht ik. En dan had ik lijsten mee en dan ging ik mee langs de theaters en dan ging ik plannen. En in die lijsten deed ik dan de aantekeningen. En ik was volgens mij een van de eerste die met een Nokia 6310 gekoppeld aan een Apple MacBookje ging plannen. En dat was nog steeds een exact verdos trouwens, maar dan de online.
Ja.
Dus het internet heeft het wel makkelijk gemaakt. Want dan zat je in de auto, moest je bellen of het nog steeds kon, of die datum nog was. En toen dat niet meer hoefde, zeg maar, toen je dus die koppeling met je Nokia 6310 had, toen ging dat beter. Toen ging dat veel makkelijker. En ja, we hebben toen een planningssysteempje, heeft Bastiaan gebouwd. En daar werken we ook nog steeds mee. Dat is volgens mij 20 jaar oud.
Ja, wel leuk om even te melden dat jij was toen inderdaad onderweg met zo'n Nokia en zo'n kabeltje naar je laptop toe. En dan ging je bij de programmeur vragen wat zijn e-mailadres was. En die programmeur die zei,
e-mail?
Ja, die heb ik nog niet.
Ja. Of als je verbinding niet goed genoeg was, dan vroeg je, mag ik op jouw stoel zitten? Je hebt internet op jouw computer, dan log ik even in op mijn eigen systeem. Dan was het, wauw.
Ja. Mooi, hè?
Ja, mooi, hè? Dat kan, hè?
Lang leven ICT.
Ja, dus dat heeft het werk ook qua plannen wel een stuk makkelijker gemaakt. Ja, veel meer.
Nou ja, en ook het uitwisselen van informatie.
Ja, zeker, zeker.
Ja, eens even kijken, want ik moet voor jou er ook nog even eentje eruit trekken die helemaal past. Ja. Ik denk dat ik er eentje heb, gewoon. Weet je, omdat jij toch uit een ander vaatje getapt hebt in het verleden, vind ik deze wel van toepassing op jou.
Okay. Wie is jouw muzikale held?
Ja, Sting.
Kijk.
Sting. Sneller kun je hem niet krijgen.
Nee. Van waar? Sting of begon het al bij de Police?
Nee, echt Sting.
Oké. Okay.
Ik was vroeger eigenlijk nooit zo'n Police fan. Ik weet niet waarom. Maar Sting vind ik gewoon... Ja, hij is bassist. Ik ben zelf ook bassist. En Sting heeft zich altijd ontwikkeld. Altijd stijlen ontwikkeld. Altijd andere kanten ontwikkeld. Nooit te beroerd geweest om heel klein te maken. En heel groot te produceren. Een fantastisch songwriter.
Dat sowieso.
En eigenlijk door Sting ben ik... richting de Police getrokken. Maar nog steeds, Sting is ja, wat mij betreft een... Ik zou wel eens een wijntje met hem willen drinken, gewoon.
Hij verbouwt zelf ook een aardig wijntje.
Dat weet ik, ja. ja. Nee, maar dat vind ik echt... Ik vind hem echt... hoe hij zich steeds weer ontwikkelt en andere dingen maakt... en samenwerkingen zoekt. Ja, dat vind ik chapeau.
Nou, ik moet zeggen, ik heb heel veel shows van Sting gezien... In mijn Polygram verleden deed ik ook A&M Records. En Sting is was een A&M artiest. Ja, dat is iemand die continu zoekt naar vernieuwing. Maar wel heel dicht bij zichzelf blijft staan.
En hij omringt zich altijd met mensen die beter zijn dan hemzelf.
Ja.
Waardoor zijn eigen niveau wordt opgekrikt.
Klopt.
En dat is wel een heel wijze gedachte.
Zeker. Zeker. Eigenlijk zouden we dat eigenlijk allemaal moeten doen.
Ja.
Iedereen heeft eigenlijk een leermeester nodig of een soort van guru.
Nou ja, dat is wel leuk. Ik ben dus voor het eerst, zeg maar, nu dit najaar op programmeringstour. En normaal deed Siebren het altijd alleen. Zat ik dus op kantoor van alles te doen.
Ja, wat deed je eigenlijk?
Ja, weet ik niet. Weet ik nou eigenlijk ook niet. Maar, maar wat leuk is, is ik noem mij dan junior. En Siebren is senior. En dan, dus daar grappen en grollen we wel eens over. Maar het is wel heel erg, heel erg leuk dat je nog steeds... Ik heb vorige week volgens mij nog zo'n post gedaan, weet je wel, op Facebook van... Ja, als je zo vaak met elkaar onderweg bent en met z'n tweeën zo'n onderneming die best wel heel veel verantwoordelijkheid voor heel veel artiesten met zich meebrengt, dan is het wel fijn dat je af en toe gewoon ook van elkaar kunt leren en elkaar kunt loslaten daar wanneer nodig en elkaar zoekt en vindt wanneer nodig. En ja, dat werkt voor ons eigenlijk zonder enige wrijving of whatsoever. Het gaat heel vanzelfsprekend. En ook als ik naar een programmeur rijdt, ik denk, ik weet niet hoe ik dat moet aanvliegen, dan bel ik toch Siebren even. Van hoe werkt dat bij die man? En dat voelt wel oké, weet je wel.
En merken jullie ook dat je op een gegeven moment gewoon, weet je, de een heeft meer een klik met Pietje dan de ander? Weet je, verdelen jullie dat ook zo een beetje? Van joh, ik kan heel goed met die door de deur, of speelt dat geen rol?
Volgens mij speelt dat nu geen rol.
Nu is onze agenda zijn gepland door iemand anders.
Ja.
Dus die is door de lijst gegaan en die heeft gewoon gekeken wat is praktisch het makkelijkst. Dus ja. Nu nog niet, maar misschien komt dat nog. Want Marco heeft nu voor het eerst een rondje gedaan. Dus.
maar wat misschien wel leuk is, want er zijn natuurlijk ook mensen die naar die podcast luisteren. Omdat ze de ontdekkingstocht die hopelijk de podcast mensen biedt een beetje helpt. Geef ons eens een insight hoe dat rondje eruit ziet. Want Nederland heeft natuurlijk gewoon een enorme hoeveelheid theaters. Dus volgens mij... rijden jullie bizar veel kilometers nu?
Nou, wij vinden het persoonlijk contact heel belangrijk. Dus als wij voor één afspraak naar Zuid-Schouwoude moeten... of naar Sexbierum of naar
Oostburg,
dan doen we dat.
Ja.
Nou, ook al is dat voor één voorstelling, het maakt niet uit.
Ja.
Soms rij je ook een dag dat je denkt, dat was niet zo best. Ja, die heb je er ook bij.
Nou, het persoonlijke contact is inderdaad, als je gewoon wat wij doen, wij bezoeken ongeveer, ik denk tussen 125 en 150 theaters per seizoen ongeveer. En dat doen we in meestal 3 maanden, dus oktober, november, december. Dus in 3 maanden 150. Dat heb ik dus eerst in mijn eentje. Dan red je dat niet heel makkelijk in 3 maanden. Nee. En nu doen we het met z'n tweeën, nu is het wat makkelijker. Het zijn ongeveer 3 afspraken per dag, denk ik. Gemiddeld, soms 2, maar meestal 3. En dan heb je gemiddeld 1,5 uur per afspraak... om je waarde aan de man te brengen, zeg maar.
Ja.
Dat is eigenlijk wat we doen. Een soort handelsreiziger zijn we dan.
Ja. We hebben een kraam.
Ja.
De reizende kraam.
Ja, ja. Dat is het.
En denk je dat, daar heb ik het ook al met mensen over gehad, zit ik van ja, corona heeft toch ook wel duidelijk gemaakt dat via Zoom het eigenlijk ook wel makkelijk is. En ik zit op jullie stoel hoor, want ik ben ook heel erg van joh, zien, voelen, body language, noem het maar op. En dat is met Zoom best wel lastig.
Ja, nee, red je niet.
Nee, zeker niet als ik mensen... voor het eerst spreek, zeg maar, dus de nieuwe programmeurs en directeuren. Dan vind ik het nog belangrijker. Dus mensen die je al heel lang kent, hè, zeg maar, dan gaat dat best makkelijk met Zoom. Dan zou dat ook kunnen. Maar dan nog vind ik dat anders. Dan als ik in een gebouw ben of ik net, nu we naar jouw ruimte zijn gelopen, deze studio, zeg maar.
Ja.
Je rijdt er naartoe, je komt in de omgeving, je komt in een bepaalde stemming aan, een bepaalde sfeer. Ja. Dat is toch anders dan dat ik naar mijn computertje loop, op mijn eigen kantoortje met een bakje koffie. En dan zit ik toch in een andere flow, zeg maar.
Nou ja, dat is het ook, weet je. Dat vind ik ook altijd heel fijn hier. Hè. Ik maak letterlijk de 4-jaargetijden hier gewoon echt...
Ja, dat is prachtig.
Super direct mee. Hè. Van de bladeren die van de... Kijk, nu is het flauw gezegd heel licht. In de zomer is het hier donker, want dan is het één grote groene muur.
Weten mensen waar deze podcast wordt opgenomen eigenlijk?
Nou ja, ik roep het wel eens vanuit het Wisseloordgebouw in Hilversum. Maar goed, ja, de grap is, weet je, dat beleef je heel erg hier. Hè. Ik vind het ook altijd leuk om bij andere mensen te zien waar ze werken, weet je, waar ze creëren. En dat is natuurlijk ook het mooie aan alle theaters, weet je. Ik heb de afgelopen 2 maanden dat we wat mochten doen, er best veel gezien. En dan zie je toch ook wel waar echt liefde in het gebouw zit en waar niet.
En de koffie, die vind ik ook altijd leuk.
Ja.
Welke koffie krijg je? Ja. Ja. Dus soms is het denken, dat zou wel anders kunnen.
Ja, en het is ook wel leuk om te zien dat er nog een aantal theaters zijn die echt nog een gastvrouw hebben voor de artiesten. Wat ik toch altijd echt, echt mooi vind. Je merkt ook gewoon, dat zijn vaak toch voorstellingen die een bijzonder karakter krijgen. Omdat iedereen zich heel erg welkom voelt.
Ja, dat werkt heel erg.
Ja.
Dat is wel het leuke van het rondje wat ik maak. Ben je hier wel eens geweest? Jongen, ik heb hier al tien keer gespeeld. In het verleden dan, weet je wel. En dan zeggen we, ik ben hier nu net 2 jaar. Dus dat weten ze dan niet. Maar dat is wel grappig. Ja, het is gewoon een hartstikke leuk vak. En wat wij doen. En het reizen ernaartoe. En dat wat je zegt, brengt je in een bepaalde mood. In een bepaalde... je zit op de plek waar het ook moet gebeuren.
Ja.
Weet je wel, ik denk dat nog wel onderbelicht wordt als je dat met Zoom doet. Dat je kunt het gevoel van die plek niet pakken.
Nee, het is gewoon niet persoonlijk.
Nee, en dat heb je wel nodig om zo'n voorstelling dan daar te kunnen plannen ook.
Ja ik heb ook echt een beleving. Als ik dus een speellijstje zie, of dat, een flyertje. Ik zie hier wat flyers van jouw artiesten liggen. Als ik zo'n speellijstje zie, dan ga ik bijna in mijn hoofd al naar die locatie. Denk, Delfzijl.
Ja.
En dan heb ik al een gevoel bij gewoon.
Ja, precies. Nou, ik vind het altijd leuk om... als ik dan bij mensen binnenkom, weet je wel... sommigen hebben dan nog een cd-kast of een boekenkast, weet je wel. Het vertelt ook vaak net even iets meer over de persoon... waarmee het gesprek aangaat of waar je een probleem mee moet oplossen of whatever. Dat maakt het voor mij altijd wel af.
Dat heb ik ook, ja.
Ja.
Hey, waar moeten wij naar uitkijken? Seizoen 22, 23?
Waar moeten wij naar uitkijken? Ik wou zeggen de kerstman.
Daar moeten we vooruit kijken.
Ja, precies. Ja. Die kost over het algemeen geld.
Take care, it's Christmas.
Ja. Ik mis gewoon alles. Alles wat we de afgelopen 2 jaar niet hebben gedaan. Dus ik bedoel, wij doen sommige dingen al echt heel erg lang. En die zijn bijna standaard geworden. En dan besluit wel eens het gevoel van, gaan we dat nog een keer doen? Maar ik mis nu echt wel het ritme van het seizoen. Het ritme van het beginnen met die voorstellingen. Rond deze tijd is voor onze rhythm, wat we net al zeiden, Rhythm of the Dance. Dat is echt de Christmas editions altijd. De Kilkennys komen in het land. Al die momentjes, zeg maar, die mis je heel erg. Dus eigenlijk dat standaard theaterritme. Dat mis ik heel erg. Nu ook. Nu hebben we bijna geen optredens. En dat is gewoon heel gek. Normaal kon je gewoon denken van, waar ga ik dit weekend naartoe?
Ja, precies.
En dat heb je nu niet.
Nee.
Ik mis gewoon elke de continuïteit.
Maar goed, weet je, dat is ook je leven, weet je wel. En daarom heb je er ook voor gekozen. En wij vinden dat leuk. En wij vinden dat. We hebben met Rhythm of the Dance, die Ierse producent, hebben we altijd zo'n geintje mee. Dat is dan It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. Ja, dat zet ons zo in de mood van die te zoete Rhythm of the Dance, Ierse dansvoorstelling. Maar het is een moment in het jaar. Het is het afsluiten van het jaar. Ja. Het is elkaar nog weer even zien. En nu hoorde ik het vorige week. It's beginning to look a lot like Christmas. Ik denk, fuck. Niet, hè?
Nee, precies.
Niet.
Het lukt helemaal niet like Christmas.
Nee. Donder op, weet je. maar dan weet je gewoon dat je dat mist. Wat Sybren ook zegt. Ja, dat mis je dan gewoon. En waar ik naar uit zou kijken is inderdaad dat we... Dat het even achter de rug is. Maar je weet zelf ook wel, dat is niet zo.
Nee, voorlopig niet.
Voorlopig niet. Dus we kijken uit naar wat wel kan en hoe het wel kan. En in de hoop dat we daarmee een beetje wind in de zeilen krijgen. En weer een extra fokje kunnen ophalen. Hè?
Dat lijkt mij een mooi besluit van dit gesprek. Ja, ik sluit me helemaal aan bij jullie. Ik kijk ook... enorm uit naar hopelijk een seizoen waar we het begin en het einde van mee kunnen maken. En ik wil jullie onwijs danken voor het gesprek.
Dank jij wel.
En, bedankt man.
Leuk. Wij gaan elkaar zeker nog een keer spreken. In ieder geval dank voor jullie tijd.
Dank je wel.
Dank je.
Je luisterde naar de Entertainment Cast. De Entertainment Cast is een initiatief van Mark Hofstede, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainment Cast. We'll be right back.